Nou, we hebben al wat informatie van Mirjam gehad over de achtergronden van Pinksteren. En wat voor feest het is. Een van de drie feesten, de grote feesten in Israël. En dit was het tweede feest dan. De eerste was Pasen, Pesach. En dit, na 50 dagen kwam dit Pinksterfeest. En het woord eersteling is daar gevallen. Nou, dat is eigenlijk een belangrijk woord om toch even vast te houden. Het is het feest van de eerstelingen van de oogst. En pas, en dat is de eerste maand, hè, Pesach. En dan na 50 dagen, dus dat is twee maanden verder, dan komt dit feest van Pinksteren. En pas in de zevende maand komt het inzamelingsfeest. Het feest van de inzameling. Dat is in de zevende maand in de tellingen van Israël. En dan staat er, en zij werden allen vervuld met Heilige Geest. En begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf, uit te spreken. Nou zou het kunnen zijn dat er wat misverstand kan zijn over de betekenis vervuld zijn met Heilige Geest. En ik heb die combinatie, vervuld zijn en Heilige Geest, met Heilige Geest, heb ik even opgezocht in het Nieuwe Testament. En daar zijn wel wat teksten van te vinden. En dan is er misschien iets opvallends te zien. Namelijk, vervuld met Heilige Geest, dat het gevolg daarvan is, het resultaat daarvan is, dat mensen die dat overkomt, die gaan spreken. Het is dus niet vervuld zijn met Heilige Geest, is eigenlijk niet hetzelfde als dat Heilige Geest inwoning in je maakt. In het Grieks is dat ook een heel ander woord. He, vervuld zijn met Heilige Geest, dat geeft een bepaald effect. En op al de teksten die we gelezen hebben en die we kunnen lezen, is dat effect spreken. He, zoals Elisabeth, die werd vervuld met Heilige Geest en ze riep en sprak. Nou, bij Zacharias was dat hetzelfde, daar hebben we onlangs wel wat van gehoord, met Pasen. He, die had een poosje niet kunnen spreken. Maar hij werd vervuld met Heilige Geest en zijn tong kwam weer los en hij profeteerde, zeggende. Dus hij begon te spreken, hij begon te profeteren zelfs. Nou, zo ook de discipelen, hè, waar we het hier over hebben, Handelingen 2 vers 4, die begonnen andere talen te spreken. Het gaat maar steeds weer, het is een uiting met spreken. Er zijn ook discipelen in Handelingen 4 vers 31... die spraken, toen zij met Heilige Geest vervuld werden, spraken zij het woord met vrijmoedigheid. En Petrus, die had ook wel wat vrijmoedigheid nodig en wat hulp van Heilige Geest, want het ging toen tegen de overste van het volk. Petrus die zegt in Handelingen 4 vers 8, toen zei Petrus tegen die overste van het volk, door Heilige Geest spreekt hij tegen de oudste. En Saulus, toen hij voor Damascus blind werd en in de rechte straat geleid werd, in een kamer. En toen op een gegeven moment, toen werden hem de handen opgelegd en zijn blindheid viel als schubben van de ogen. Nou, toen ging hij wat eten en drinken en ging naar de discipelen in Damascus toe. En toen hij daar aangekomen was, toen begon hij terstond in de synagoge te verkondigen dat Jezus de Zoon van God was. En ook in Handelingen 13 vers 9. Toen keek Paulus hem scherp aan. Hè, dat was op een van zijn reizen. En zei, ook vervuld met Heilige Geest, zei hij. Dus ja, dat wonder dat gebeurde in Pinksteren, dat heeft met spreken te maken. Nou, dat was ook wel heel, in het hele verslag van die gebeurtenissen is dat ook heel duidelijk te horen. Hè? Ze werden allen vervuld met Heilige Geest en begonnen met andere tongen, of talen staat er eigenlijk, want het gaat over talen in dit geval, te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. En ze waren allemaal heel verbaasd. Verbazing en verbijstering overviel hen. He, dat is eigenlijk datgene wat in de versen 12 en 13 staat. En ze waren alle buiten zichzelf. Nou, dat is er nogal wat. Dan ben je niet zomaar van, wat is daar aan de hand? Nee, dan, het was echt, ze waren verbijsterd van wat daar gebeurde. Dat was natuurlijk ook wel wonderlijk, dat eenvoudige Galileese mannen, die begonnen ineens in al die talen te spreken van de vrome Joden die naar Jeruzalem gekomen waren. Er staat die daar woonachtig zijn. Ja, het zou kunnen hoor dat ze woonachtig waren, maar ze kwamen uit allerlei landen en het woord zelf heeft wat meer te maken met die daar verbleven. En of dat voor kortere of langere tijd is. Maar ze verbleven daar en ze horen hen allen in hun eigen taal spreken. Nou, er waren toen nog niet zo van die cursussen dat je dat heel snel op kon pikken met bandjes en microfoontjes en napraten. Dus er was echt iets heel bijzonders gaande. God was aan het werk. Wat wil dit toch zeggen? Wat heeft dit nou te betekenen? Want dat er iets heel bijzonders gaande was, dat was duidelijk voor al die mensen die op dat geluid van die storm afgekomen waren. En die stonden daar bij dat huis en die hoorden hen spreken. Wat wil het zeggen? Ach, zei de spotters, ze zijn dronken. Nou, Petrus die gaat even vlug kort en met te maken met die laatste uitspraak. Want hij zegt, Petrus, en door Heilige Geest geleid, hè, dus hij werd niet eens echt boos denk ik, maar hij zegt tegen die verzamelde menigte, hè, mannen staat er, Joden en allen die in Jeruzalem wonen of verblijven. En hij zegt dan tegen die spotters, ja, het is het derde uur. Nou, dat is ongeveer 9 uur in de ochtend. Het is het derde uur. Dus er is helemaal geen drank in het spel. Dat was in die tijd gewoon afdoende. In onze tijd is dat niet meer afdoende, moet ik eerlijk zeggen. Ik ging een keer Manon halen, samen met Sander uit Vlaardingen, om naar de dienst te gaan. En we reden daar de afrit af en dan kwamen we in een fuik terecht, om 9 uur 's ochtends, derde uur dus. En dan moest ik blazen. Ik zeg, ja, maar ik ga naar de kerk. Nou, blaas u toch maar even. Nou, ik geloof dat ik al 3 dagen geen glas wijn op had, dus ik kon blazen wat ik wilde, maar dat ding, dat sloeg niet uit. Hij zegt, ja, ik zeg, maar waarom sta je hier 's ochtends om 9 uur? Ja, hij zegt, dan komen ze pas terug van het feest. Ik dacht bij mezelf, nou, ik ga naar een feest, hè? Ik ging naar de dienst. En ik hoefde er niet voor in te drinken, hoor. Nou, dus de tijden zijn veranderd, wil ik er maar even mee zeggen. In die tijd was het zo dat als het 's ochtends 9 uur was, dan was het wel zeer onwaarschijnlijk dat je door de zoete wijn uitingen had. Nou, moet ik zeggen. Over het algemeen word je van zoete wijn, ga je er niet duidelijker van praten, hoor. Maar hier spraken ze zeer duidelijk alle talen waarin die vrome Joodse mannen in Jeruzalem verbleven en woonden. En dan gaat Petrus verder, geleid door de Heilige Geest, spreken tegen die verbijsterde mensen en ook dus die spotters. En eigenlijk gaat hij spreken vanuit een profetie van het Oude Testament. Er is blijkbaar een vervulling gaande van iets wat God al aan het volk Israël geprofeteerd had dat gebeuren zou. En wat gaat Petrus dan zeggen? Petrus stond op, zegt vers 14, met de 11, en hij verhief zijn stem en sprak hen toe, gij Joden en allen die in Jeruzalem woonachtig zijn of verblijven, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter oren, want deze mensen zijn niet dronken zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag. Maar dit, wat u nu ziet, dit is het waarvan gesproken wordt, of is door de profeet Joël. Dit wat u nu waarneemt, wat je meemaakt, dit is datgene waar Joël al over gesproken heeft. Petrus zegt niet dat dit is de vervulling van de profetie van Joël. Nee, datgene waar Joël over gesproken had, dat zien jullie nu. Het is dus niet de profetie die God gegeven had aan het volk Israël door Joël, die daarmee vervuld werd. Het is trouwens ook een gebeurtenis waar niet alles wat Joël geprofeteerd had ook gebeurde. Het grootste deel volgt van die gebeurtenissen volgt wel de profetie van Joël. Maar in Joël staat bijvoorbeeld dat, en dat haalt Petrus ook aan, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Nou, dat gebeurde daar niet. Het was daar een beperkte groep mensen. Waar Heilige Geest over uitgegoten werd, of uitgestort werd, en hen vervulde om te spreken. Het werd gehoord door best misschien wel veel mensen, maar het was niet alle vlees. Want dan spreken we over natuurlijk een veel grotere impact dan wat hier gaande was in Jeruzalem. Het beperkte zich tot de Joden en Israëlieten in Jeruzalem. Dus de geest waar Petrus door spreekt zegt niet dat dit de vervulling is van de profetie. Dat dit het begin is van de laatste dagen, zegt de profetie van Joël. Nee, het is niet de vervulling. Maar wat het wel was, het was dit wat jullie zien of horen en meemaken, dit is wat Joël al gezegd heeft. Eigenlijk haalt Heilige Geest aan, via de profetie die Joël gedaan had, dat de bron en de gebeurtenissen van dezelfde orde waren, zoals Joël al geprofeteerd had. De bron was God zelf. Het was namelijk datgene wat Joël gezegd had, dat gebeurde daar. Toen Gods geest werd uitgestort. Het was het bewijs dat het zijn geest was die uitgestort was. Zijn geest. En die gaf duidelijke taal. Gods geest geeft duidelijke taal. Geen wartaal van dronken mensen. En ook geen onbegrijpelijke dingen die niemand, waarvan iemand kan denken van nou, wat betekent dit nou? Nee, het was duidelijk. Dus wat betekent dit nou, die vraag, dat heeft niet te maken met dat het onduidelijk was, maar ze begrepen niet wat er nu gaande was. Waarom deed God dit werk nu in Jeruzalem? Nou, als je dan zo verder leest, hè, dat het is allemaal echt die profetie van Joël, dat is echt fijn om te lezen zo in het begin met name. Dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen, ja zelfs op mijn dienstknechten, er staat slaven, zelfs op mijn mannelijke en vrouwelijke slaven zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En dan haalt Petrus even adem en hij zegt, en dat staat niet in de profetie van Joël, en zij zullen profeteren. En dat is het bijzondere, zij zullen profeteren. De mensen die op wie Heilige Geest gekomen was, die zullen profeteren. En Petrus die haalde adem, want hij stopte niet met het vertellen van de profetie van Joël. En de rest van die profetie, en dat kunt u ook dan nalezen in hoofdstuk 3 van Joël, de rest van die profetie die is in de trant van datgene wat Petrus nu gaat zeggen. En daar staat dan, en ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden, gered zal worden. Nou, dat is wat minder leuk dan al dat fijne van de Heilige Geest op dochters en dromen zien. Hier zijn dingen gaande van een hele andere orde. Wanneer het echt tot de vervulling komt van Joël, dan gebeuren deze dingen. En die gebeurden niet in Jeruzalem. En die gebeurden zelfs nadat deze dingen van de uitstorting van Gods geest eraan vooraf gegaan waren. Dus ditgene wat in Jeruzalem gebeurde, dat had gevolgd moeten worden rechtstreeks met de gerichten, met de verschrikkingen die we uit Gods woord kennen, die over de wereld zullen gaan in die laatste 7 jaar. En met name over het volk Israël, Jacobs benauwdheid had moeten volgen na deze gebeurtenissen. Voordat de grote en de luchtige dag des Heren komt, dus voordat het koninkrijk aanbreekt, het koninkrijk van Israël op aarde, voordat dat aanbreekt, komen al deze gerichten, al die verschrikkingen die we in het boek Openbaringen tot in diepe details kunnen nalezen. Ik heb niet de behoefte om dat hier vanochtend te doen, dan zijn we nog wel even bezig en dan ga je ook niet echt blijven van naar huis. Dus dat laten we eventjes maar voor uw eigen studie. Maar dat gebeurt voordat het koninkrijk aanbreekt en voordat die gerichten komen, gebeuren deze wonderen. Komt de Heilige Geest op alle vlees. Dus dan kan je je afvragen, als dit nou niet de vervulling is, wat is dan hier de bedoeling van? En dat is, denk ik, iets heel bijzonders. Wat is hier de bedoeling van? Het staat dat bij die verschrikkingen enzovoort die zullen komen over het volk Israël, dan staat er, en het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, gered zal worden. Er is hoop. In de diepste verschrikkingen is er hoop. In de diepste verschrikkingen is er redding voor de gelovigen. En dat zijn de gelovigen die staan in Jacobs benauwdheid, die dat allemaal meemaken onder datgene wat geprofiteerd is. Hebben we het goed gelezen? Wat er staat? En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, gered zal worden. Er staat niet, en het zal zijn dat al wie de Heren aanroept, gered zal worden. Het gaat om een naam. Het gaat om de naam van de Heer. Die brengt redding. Hey. Paulus, die vertelt er wat over. Filippenzen 2. Dat allen. Zult u eens even lezen? Heel kort. Filippenzen 2, vers 11. En daar staat dan, nadat Jezus al die verschrikkingen heeft meegemaakt, tot en met de dood des kruises, alle de heerlijkheid afgelegd heeft voor ons. Dan staat er, en hij heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam, daar komt hij, de naam, boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. Het gaat om de naam van Jezus. Het gaat er niet om dat er geroepen wordt, Heer, red mij. Het gaat erom dat ze roepen, Jezus, red mij. En met het noemen van de naam Jezus, in die benauwdheid van Jacob, wordt gelijk erkend dat Jezus hun redder en hun Messias is. Datgene wat nog steeds nu in deze tijd niet gezegd mag worden in orthodox, het orthodoxe Jodendom, dat Jezus de Messias is, dat zal uiteindelijk blijken te zijn in die dagen van grote verschrikking, de reddende naam En allen die de naam Jezus des Heer aanroepen, die zullen gered worden. Ja, dan zou je zeggen van, hé. Eén zo'n woordje, waarom is dat niet hetzelfde als de Heer aanroepen of de naam des Heer? Nou, als we nou verder gaan lezen in Handelingen, ja, dan moet u eigenlijk niet helemaal van mij verwachten dat ik dit vanmorgen doe. Maar dan vervolgt Petrus juist met deze naam. En dan zegt hij in vers 22, mannen van Israël, hoort deze woorden. Jezus, de Nazoreër, nou er staat Nazarener, hè, hij die uit Nazareth komt. Want een Nazoreër is iemand die zijn haar geschoren heeft, ongeveer net als ik. En die ook gewoon elke dag kan blazen zonder dat het blazen. Die mag niet drinken, die mag al die dingen niet doen, dat is een Nazoreër. Simpson was een Nazoreër bijvoorbeeld, hè. Maar de Heer Jezus kwam uit Nazareth, was een Nazarener. Jezus, de Nazarener. En waarom zegt Petrus erbij de Nazarener? Nou, moet u maar eens lezen wat er in Nazareth gebeurde. Toen wilden ze hem bijna van de rots kieperen. En toen ging hij toch door hun midden weer weg. Maar daar werd hij gesmaad en gehoond. Die Jezus, die gesmaad en gehoond is, hè, dat zegt Petrus eigenlijk. Een man, u door van Gods wegen aangewezen, door krachten, wonderen en de tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft. Ze wisten het. Al die wonderen en tekenen die de Heer Jezus gedaan had, die wisten ze nog. Die verhalen deden nog steeds de ronde. En Petrus verkondigde die naam, Jezus, die onder ons geweest is. Die uiteindelijk gebleken is door zijn opstanding ook, de Messias te zijn. En die Jezus wordt nou door Petrus verkondigd. Ja, waarom wordt hij door Petrus verkondigd? Petrus die had blijkbaar wel inzicht door Heilige Geest over de profetie van Joël. Petrus wist eigenlijk, en die wist misschien ook niet dat het wel of niet zou gebeuren, maar hij wist, na deze manifestatie van Heilige Geest die uitgestort wordt, moet al die dingen gebeuren die in die profetie van Joël, hij heeft zelf voorgelezen. Hij heeft zelf verteld aan de mensen die, dan moet die geduchte, verschrikkelijke dag des Heren komen. Dus als die dag komt, moet iedereen die dat meemaakt weten welke naam tot hun redding zal zijn. De naam van Jezus. Hij zegt ook wat verderop. Toen ze voor de raad kwamen, Petrus en Johannes, dan zegt hij in vers 12. Dit is de steen door u, de bouwlieden versmaad, die nochtans hoeksteen is geworden. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten gered worden. Geen enkele andere naam redt. De naam van Jezus, die redt. In de moeilijkste tijd voor Israël die komen gaat. Vandaar dat Petrus en de apostelen in het boek Handelingen continu bezig zijn om die naam bekend te maken. De naam van Jezus, want dat is de enige naam die zal redden in de tijd die voorspeld wordt door de profeet Joël. En waar de Pinksterdag en de uitstorting van de Heilige Geest de aanwijzing zou zijn dat zou komen. En als je verder leest in het boek Handelingen, dan zie je een andere apostel tevoorschijn komen, Paulus. En in het boek Handelingen kan je van Paulus helemaal niets anders vinden dan daden, dat hij gaat naar de synagogen, dat deed hij al gelijk in Damascus. Toen hij kon praten. En toen de schubben van zijn ogen vielen. En toen hij door Heilige Geest begon te spreken. Verkondigde hij in de synagoge dat Jezus is de Zoon van God. En Paulus neemt datgene over wat de taak is van de apostelen. Paulus doet dat alleen in het buitenland. En hij gaat de synagoge af in het buitenland waar al die gelovige Joden wonen. En hij gaat daar verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. En waarom? Om precies dezelfde redenen. In Handelingen wordt dat koninkrijk aangeboden. Maar voordat het koninkrijk komt, zullen die gerichten komen. En dan moeten ze weten, in die tijd moeten ze weten, om gered te worden, welke naam ze moeten aanroepen om gered te worden. Dat is heel het boek Handelingen, is in wezen continu het vooruitlopen op het koninkrijk dat komen gaat en dat door gerichten vooraf gegaan wordt. Totdat uiteindelijk het niet meer nodig is. Het koninkrijk komt niet. Israël is verblind. Israël heeft het koninkrijk niet willen accepteren, heeft zijn Messias niet willen accepteren. En er komt een uitstel. Nou, dat is van Gods wegen een insnijding in de tijd waarvan wij weten dat God nu met in het bijzonder de apostel Paulus de uitgeroepen gemeente gaat bouwen. Het gezamenlijk lichaam gaat bouwen. Maar als dat klaar is, hè, en dat mag de apostel Paulus ook vertellen in Romeinen 11, vers 25. Het geheimenis van Israël, dat wanneer de volheid van de heidenen binnengaat, dan zal gans Israël gered worden. En die worden gered door geen enkele andere naam dan de naam van Jezus. Handelingen is het boek waarin de naam verkondigd wordt van de redder. En die naam is zo belangrijk, want die zal redding geven. Misschien om het maar heel een beetje af te ronden, kort maar krachtig. Hè, dan kan je zeggen, Pinksteren is het feest van de eerstelingen. En de eerstelingen die werden in Jeruzalem als het ware getoond. Maar de volle oogst, dat duurt nog maanden. He, als je in een oogstseizoen praat, dat duurt nog maanden. De volle oogst, die gaat pas heel veel later komen. De volle oogst, ook voor Israël, die komt veel later. In het boek Openbaring, ja. Het schiet me te binnen. Het boek Openbaring, ik denk dat het 20 is, hoofdstuk 20. Daar staan twee gedeeltes. En er staat één gedeelte dat de sikkel wordt uitgezonden en de aarde werd gemaaid. Staat er dan. Nou, dat is het beeld dat God zijn oogst gaat binnenhalen. En als dat gebeurd is, dan komt er een tweede gedeelte en dan gaat het over Gods gramschap. Dan wordt de wijnpers wordt getreden. En dat is het gericht dat komen gaat over de ongelovigen in Israël en misschien nog veel meer mensen. Pinksteren is het feest dat God aan Israël gegeven heeft. En dat kunnen we zomaar herleiden uit de profetie van Joël, die zo enorm centraal staat in de toespraak van Petrus. Het is het tweede feest, het feest van de eerstelingen. En de tekenen. Dat zijn tekenen. Ik heb even een klein stukje uit Exodus gehaald over die drie feesten. Maar Mirjam heeft het al verteld, ik heb het u ook nog een keer verteld. Dus als u leest Exodus 23 vers 14 tot 16, dan kunt u dat thuis op uw gemakje nog eens nalezen. Maar er zijn drie feesten. Pasen, 50 dagen later, het feest van de eerstelingen en aan het in de zevende maand, dan is het inzamelingsfeest, waarmee ook loofhuttenfeest enzovoort gevierd wordt. De eerstelingen. Zij zijn eerstelingen, staat er, voor de Heere. Nou, die eerstelingen, die werden in Jeruzalem bekendgemaakt. Die werden geroepen. En er waren best behoorlijk wat eerstelingen, hoor. 3000 die eerste dag. Daarna nog eens een keer 5000. Jacobus, die uiteindelijk toch de wet heel sterk weer terugbracht naar de gelovige, naar de Messias gelovige Joden. Die sprak zelfs over vele tienduizenden. Dus het was best een behoorlijke aanzet die God gaf vanuit die Pinksterdag vandaan. Een aanzet om uiteindelijk te komen tot de vervulling van de profetie van Joël. En dat deze tekenen niet meer voor deze tijd zijn, omdat de profetie van Joël wacht nog op zijn vervulling nadat de volheid der heidenen binnengekomen is. Dat kunnen we lezen in Hebreeën 6. En misschien dat we dat nog even lezen met elkaar. Hebreeën 6, daar gaat het over Joodse mensen die al deze dingen die we nu gelezen hebben uit Handelingen 2 hadden meegemaakt. Dat staat er, althans zoals ik het begrepen heb, in Hebreeën 6 vers 4. En daar staat dan, want het is onmogelijk degenen die eens verlicht zijn geweest van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, zie je dat het geen definitieve inwoning is van Heilige Geest, wat er op de Pinksterdag gebeurde. Nee, ze hadden deel gekregen en het goede woord Gods en krachten der toekomende eon. Het zijn de tekenen en krachten van de toekomende eon, wanneer God dat koninkrijk voor Israël gaat vestigen op aarde. En daarna afgevallen zijn, weer opnieuw tot bekering te brengen. Heilige Geest was op hen geweest. Ze hadden het meegemaakt. Ze waren deelnemers geweest van al die gebeurtenissen. Ze hadden het ervaren. En ze waren afgevallen. Waarom? Omdat Israël werd verblind en terzijde gesteld voor een bepaalde tijd, totdat de volheid der heidenen, de tijd waarin we nu leven, totdat de volheid der heidenen zou binnengaan. En dan zal gans Israël gered worden. En u weet hoe dat gaat. Door het noemen van de naam van Jezus. Tot zover.